Goedemorgen Dave.
Goedemorgen, zitten we weer.
Ja, welkom in de nieuwe VZSM van dinsdag 27 september. Een dag nadat Vitesse aankondigt dat Philip Cocu terugkeert in Arnhem.
Ja, Philip Cocu terug op het oude nest. Terug weer bij een Nederlandse club. Natuurlijk naam gemaakt bij PSV met 3 landstitels. Toch altijd een beetje het imago van saai voetbal. Misschien ook een klein beetje een saaie man. En daarna is hij naar Fenerbahçe vertrokken en naar Derby County. En dat is allemaal iets minder succesvol afgelopen. Dus ik ben benieuwd. Hij is natuurlijk hij is uit op eerherstel. En Vitesse zit natuurlijk ook een beetje in een gekke situatie. Ik geloof dat Letch ook niet helemaal tevreden was met hoe hij daar op dit moment kon werken. Dus ik ben erg benieuwd of hij Vitesse weer aan de praat krijgt.
Ja, in hoeverre ben jij verrast met de terugkeer van Cocu? Want je noemt al, Letch gaat naar Bochum. Een trainer die niet echt te vergelijken is met Cocu natuurlijk. Ja, hoe kijk jij daarna?
Ja, het is natuurlijk een grote naam voor Vitesse, dat wel. Dus ik denk dat ze op basis daarvan heel tevreden zijn. Maar ja, als je kijkt naar de resultaten die hij bij zijn laatste 2 clubs heeft behaald, dan denk je natuurlijk, denken de mensen in Arnhem niet van... We gaan er weer tegenaan.
Nee, waarbij je wel moet stellen dat werken in de Turkse top niet eenvoudig is. En dat hij bij Derby County had ook wel een lastige opgave om te promoveren. Wat natuurlijk een lastige situatie is. Omdat veel clubs daar natuurlijk in meestrijden. In Eindhoven was hij uiterst succesvol. En nu keert hij terug in Arnhem. Voor hem ook vertrouwd terrein. Net als Eindhoven vertrouwd terrein is. In hoeverre verwacht je dat dat mee gaat spelen?
Nou, dat kan natuurlijk wel helpen. Hij heeft er al gewoond. Ik ben hem vroeger als kind een keer tegengekomen in de Chinees in Arnhem. Dus ik weet dat hij er nog wel eens kwam ook. Hij heeft een redelijk lekker programma wel tot de winterstop. Dus dat is wel prettig. Hij begint geloof ik dit weekend met FC Twente. Zit hij dan op de bank?
Ik geloof het wel, ja.
En dan Cambuur, Emmen, Sparta en Go Ahead Eagles zitten ertussen. Ajax zit er geloof ik ook nog tussen.
Alles om een vliegende start te bewerkstelligen.
Ja, als Oranje naar het WK gaat, kan hij zeg maar al heerlijk in Arnhem zitten met het idee van ik heb de boel op de rit. Dus het is wel een heerlijk programma om meteen even vertrouwen te wekken en het niet altijd even enthousiaste Arnhemse publiek een beetje aan te zwengelen.
Ja, precies. Het is er overigens ook vandaag de dag dat advocaat 75 is. En Martijn die spreekt hem natuurlijk voor VE Pro. Daar staat een heel groot verhaal. Laten we daar eens een klein stukje uithalen, Dave. Want we gaan niet alles weggeven. Want het is echt een must-read. Wat dat betreft, hij heeft spijt bij zijn tijdse periode bij Feyenoord dat hij de kamers van Disney heeft toegelaten. Wij hebben allebei die docu natuurlijk gezien. Kan jij je voorstellen dat hij daar achteraf spijt van heeft?
Dat snap ik wel, ja. Hij gaf wel duidelijk aan van dat wel met dat de club geld nodig had. Dus hij heeft het voor de club gedaan. Maar het kan wel zo'n documentaire. Ja, ze zoeken natuurlijk. Ja, ik ben journalist, jij bent journalist. Je zoekt uiteindelijk wel een soort invalshoek. En het kan ook een soort karaktermoord zijn. Hij had een beetje de status van ouderwetse trainer. En daar hebben ze bij sommige dingen dan ook een beetje op ingezoomd. Ik kan me nog een moment met Koen Stam herinneren die een presentatie wilde geven en dat hij daar dan een beetje niet super enthousiast op reageerde op alle vernieuwingen.
Ja.
En ik geloof een moment met Cor Pot die beelden van die Argentijnse spits ging kijken.
Ja.
Waarbij het scoutingsbeleid een beetje leek, wat natuurlijk niet zo is, want ze hebben hem heus wel verder uitgezocht, maar dat Cor Pot alleen zei van hij kan een strafschop nemen. Dus ik snap wel dat je daar spijt van hebt.
Ja, want jij zegt karaktermoord, hè? En hij gaf zelf in het interview ook aan van ja, op het moment dat die camera dus aanstond, was hij zichzelf niet. Nou, dat is natuurlijk sowieso naar een groep toe, is dat dodelijk. Maar ook als je een soort andere houding aan gaat nemen, laat maar zeggen, ja, dan komt het al denk ik al gauw gekunsteld over.
Dat voelt een groep natuurlijk ook meteen. Als je eerst een trainer hebt die zich heel anders gedraagt en met een camera in de kleedkamer, dan... Ja, je hebt soms ook het gevoel waarschijnlijk dat je iets moet doen, iets moet forceren. Ja. Dat je anders een beetje lijkt alsof je een trainer bent die er een beetje lak aan heeft. Of in ieder geval, je wil soms voor die camera dan ook laten zien van ik ben er denk ik echt mee bezig. Dus ik denk dat iedereen heel anders gaat doen als die camera continu je overal volgt en op je lip zit.
Ja, en als je dan vanuit dat perspectief bekijkt... Dan, ik heb die docu op dat moment gewoon bekeken. Van, dan zie je gewoon de situatie aan, de gevoel in de kleedkamer, hoe die spelers met elkaar omgaan, hoe die met zijn staf omgaat. Maar toch, als je naar zijn carrière kijkt, echt een waanzinnige carrière. En dan doet het toch wel een soort van zin. Dat je denkt van ja, dat je dan een trainer ziet zoals die eigenlijk niet is. Dus dat je niet de ware advocaat hebt gezien. Voor hem is dat natuurlijk vervelend, maar wij zouden ook graag de echte advocaat willen zien.
Ja, maar ik denk wel dat we allemaal vooral heel veel respect hebben voor Dick Advocaat. Geweldig, sympathieke man. Volgens mij ook. Ik heb hem nooit in het echt ontmoet, maar zo komt hij in ieder geval.
Tijdens de liveshows hier was hij samen met Cor Pot. Was het echt, ze bleef ook lang hangen daarna. Hij is natuurlijk ook goed met Kees Jans, maar het waren wel de oude mannen onderling natuurlijk. Maar het was wel een onwijs gezellige middag.
Ja, en het interview met Martijn is ook vooral, Dick Advocaat heeft het niet over zichzelf, maar hij heeft het over de mensen die belangrijk zijn geweest in zijn carrière. Dus hij heeft ook een heel stuk dat dan over Cor Pot gaat. En dat ging er geloof ik over dat ze trainer werden bij Zenit Sint-Petersburg. Cor Pot ging alvast in het vooruit, want Advocaat was nog bij Korea, als ik het goed heb. En die ging met de jongens in Oostenrijk op pad. Die waren daar op trainingskamp. En de volgende dag, of die avond, belde Advocaat Cor Pot op. En toen hoorde hij allemaal geluiden van glazen al op de achtergrond. En toen vroeg Advocaat van wat ben je aan het doen? En toen zei Cor Pot, ja, ik sta hier met de jongens in de kroeg. De boog kan niet altijd gespannen staan. Ja, en Dick Advocaat heeft dan ook wel een mooie zelfspot. Die zei natuurlijk, het stoom kwam uit mijn oren. Want die is natuurlijk super serieus. En die werd woest op Cor Pot. Maar dat soort anekdotes komen allemaal in dat stuk naar voren. Dus is echt wel het lezen waard.
Ja, helemaal eens. Hey, we gaan naar de rubriek meest gelezen op VI Pro. En dan pakken we de video met Simon Zwartkruis na de wedstrijd Nederland-België. En daarin geeft hij eigenlijk aan waarom een zeer matig Oranje toch klaar is voor het WK. Jij hebt die video ook gezien. Dan gaat het bijvoorbeeld over het gemis van Frenkie en van Memphis. De keeperskwestie komt aan bod. Maar vooral even het optimisme, want Nederland wint met 1-0. Het spel is niet heel sprankelend, zeker niet zo sprankelend als tegen Polen. Wat ook logisch is, tegen een sterkere tegenstander. Maar goed, hoe optimistisch ben jij eigenlijk?
Ik ben niet super optimistisch, maar ik vind het ook wel super Nederlands dan om na die wedstrijd tegen Polen. Nou, we hadden de cup echt nog net niet binnen met z'n allen. Hè? En dan tegen België is het iets minder sprankelend en dan zie je alles alweer helemaal. Ja, dan heeft iedereen er ineens weer helemaal geen vertrouwen in. Het is natuurlijk een prima resultaat. Wat wel vertrouwen geeft, is gewoon die verdediging. Zeg maar, hoe slecht je ook speelt, dat er niet superveel wordt weggegeven. Ja. Met natuurlijk een belangrijke rol voor Jurriën Timber. Die echt, daar ben ik zo van onder de indruk. Weet je,
het Gullit ook, hè?
Ja.
Heb je het gezien bij Rondo?
Ik heb het niet gezien, wel gelezen. Maar die staken de loftrompet, geloof ik. Terwijl die zelf via Skype erbij hing, toch?
Ja, helemaal eens. En terecht ook trouwens de loftrompet. Maar wat jij zegt net al van, inderdaad, je kunt leunen op een sterke defensie. Dat geeft vertrouwen natuurlijk. Waarbij Van Gaal ook aangaf dat hij de wat meer defensieve variant van het systeem wilde zien. Maar goed, het sprankelende dat er niet is, is toch ook gewoon volkomen logisch op het moment dat Memphis en Frenkie de Jong niet spelen. Dan weet je ook op een WK, ja, wat er ook gebeurt, daar heb je niet 1-op-1 vervangers voor.
Ja, de drie belangrijkste spelers in iedere linie zijn in principe Van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis. Bij ieder elftal waar je gewoon twee van die drie jongens eruit haalt, heb je natuurlijk een heel ander elftal.
Ja.
De hele muziek is uit het elftal als Frenkie er natuurlijk niet is. En ja, weet je, ik had Memphis wel willen zien tegen die oude verdedigers van België. Die maken het hun natuurlijk een stuk moeilijker. Ja. Moet ik zeggen dat ook, ik zat in het stadion als supporter met mijn vriendin. Maar ik vond Ake, als je die aan het werk ziet, dat ben ik toch ook wel. Het is ook niet, ja, Van Gaal kiest ook voor hem boven De Vrij en Matthijs de Ligt. Maar die vind ik in de opbouw af en toe, dat is wel degene die af en toe indribbelt. En op die manier, zeg maar, stel. Ja. Nu was Frenkie er niet bij, maar stel Frenkie wordt superkort gedekt en alle ogen zijn op Frenkie, dan is hij wel degene die af en toe een klein beetje naar voren durft te dribbelen en zo wat probeert te forceren. Dus
hij kan eigenlijk beter voetballen dan men verwacht van hem.
Ja, hij wordt voor mijn idee ook altijd heel erg onderschat. Hij wordt helemaal niet genoemd, maar Pep Guardiola is denk ik ook niet helemaal gek dat hij hem naar Manchester City haalt en ook regelmatig laat spelen. Dus die een hoop respect voor Timber, maar ook Ake valt mij wel positief op.
Ja, je zat in het stadion, dan ben ik toch heel nieuwsgierig, Dave. Hoe kijk jij naar een wedstrijd? Ben jij een echte Oranje supporter die opgaat in de sfeer? Of ben jij een Oranje supporter die samen met zijn vriendin naar de wedstrijd kijkt en tegen zijn vriendin zegt van, joh, luister, ik wil nu echt even naar voetbal kijken. Dus even 90 minuten gas terug, ik heb de focus. Of ga je echt meer op in de sfeer van het stadion.
Ik ga niet echt op in de sfeer, maar ik moet zeggen, als je samen met je vriendin bent, dat je dan wel, dan ben je niet zo gefocust op alleen maar het voetbal. Dan gaat het ook wel een dagje de gezelligheid. Maar ik ben niet een type dat met een wortel op zijn hoofd daar zit. Ik had wel een shirtje aan trouwens.
Je had wel een shirtje aan, ja, uitstekend. Dus, we gaan naar het laatste onderdeel. En dat is het meest gelezen item op VI.nl. En dat is in dit geval de Interland die uit de hand loopt. 4 keer rood, een doodschop, kopstoot en een vechtpartij. We praten over een jeugdinterland tussen Frankrijk en Polen. Werd ook voortijdig afgebroken. Het filmpje is te zien op ons online kanaal VI.nl natuurlijk. We praten over een jeugdinterland die zo uit de hand loopt. En dan praat je echt wel over gerenommeerde landen.
Ja.
Ja. Ik heb er echt met stijgende verbazing naar zitten kijken.
4 rode kaarten.
4 rode kaarten.
Dus eerst al 3 en toen zeg maar, toen kwam de ergste op een gegeven moment. Dat was een Pool kreeg aan de zijlijn de bal. En toen kwam een Franse speler met een doodschop invliegen.
Maar die kreeg vliegles.
Ja, dus die Pool, logischerwijs. Ik weet ook niks van de voorgeschiedenis of wat er is geroepen of wat dan ook. Maar in ieder geval, die staat op. En die Fransman staat ook op. En die geeft me een kopstoot. Nou, dat is echt ongelooflijk. En ja, de wedstrijd is geloof ik ook gestaakt. En de bondscoach van Frankrijk heeft ook wel aangegeven van sommige jongens, die hoeven niet meer terug te komen bij de Franse nationale ploeg. Dus dat ging vooral denk ik om de jongen die kopstoot gaf. Dat was ik heb hem even opgezocht, de speler van Saint-Étienne, van de tweede. Maar ik denk dat dat nog wel een tijdje duurt voordat hij weer het shirt van Le Bleu gaat dragen.
Ja, je wacht het ook niet hè, bij zo'n wedstrijd. Je wacht het, weet ik veel, in de lagere divisies, bij een beladen derby. Waarbij het niveau, laat maar zeggen, van het spel niet heel sprankelend is. Maar waarbij dit, laat maar zeggen, voor de hoogtepunten moet zorgen. Maar niet bij een jeugdinterland.
Nee, of juist bij een wedstrijd waar de belangen heel erg groot zijn, zeg maar. Dat er echt onrecht is of iets gebeurt. Maar ja. Dit was schandalig.
Precies.
Maar het waren wel spectaculaire beelden. Als in, er kwam ook nog een heel opstootje daarna. Maar
het glory event.
Ja, ja, het viel me uiteindelijk nog mee dat na die kopstoot dat het niet zeg maar compleet. Want in eerste instantie leek alsof iedereen erop afkwam. En dat viel dus nog mee in hoeverre het toen nog echt uit de hand liep. Want het was echt een schandalige kopstoot.
Helemaal mee eens. Dave, dankjewel voor jouw bijdrage in deze VZSM. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Morgen zijn we uiteraard terug met een nieuwe VZSM. Doei!